De meesten van u die zullen thuis vast een Mariabeeld ergens hebben staan. Meerdere wellicht. Ik herinner me nog heel goed bij ons thuis op het dressoir, daar stond het beeldje van Maria van Oostrum. Ligt daar eens in de buurt van Venray. Het was een statige koninklijke dame die een scepter in de hand had. En die scepter zat los in haar hand. Dus wij vonden als kind altijd leuk om die uit haar hand te pakken en als een soort toverstokje mee te spelen. Dat moest natuurlijk wel kapot gaan en op een zeker moment was het weg en toen heeft mijn moeder een kunstbloemetje in haar hand gestoken. En toen werd ineens die wereldbol die de kleine Jezus in zijn handen had, voor ons ineens een voetbal. En toen was het toch een heel ander beeld. Je kunt op veel manieren tegen Maria aankijken. Ik heb dat eens eerst proberen te schatten, maar in deze kerk staan minstens 10 Mariabeelden. Zoveel vind je er niet van Gerardus of van Antonius, zelfs niet van Laurentius. En dat mogen al duidelijk zijn hoe een grote rol Maria heeft gespeeld in het religieuze gevoel van de gelovigen. Als u de kerk binnenkomt, dan ziet u in die toren in de hoek een hele grote staakmadonna. Die heet zo omdat het alleen een houten skelet is. En die was in de 19e eeuw, 18 zoveel, bedoeld om door de vrouwen in de parochie aangekleed te worden. En dat is ook altijd gebeurd. Dat is een van de activiteiten van de redemptoristen als ze neerstreken in een parochie en daar een grote missie hielden. Van dezelfde congregatie en uit dezelfde eeuw is ook dat devotie, de kopie van een devotieschilderij waar de kaarsen worden gebrand, Maria van Altijddurende Bijstand. En dan staat hier op het priesterkoor nog een groot Mariabeeld. Dat is uit de 19e eeuw. Daarvan is ooit de verf, de schildering verwijderd in het atelier Houtermans. En dan is er uit 1800 nog een schilderij, dat ziet u niet. Dat is van Ferdinand Jansen. Dat was een schilder uit Aken, maar die was ook afkomstig uit Voerendaal. Het is een van die 4 zwarte schilderijen met die zwarte baroklijsten. Op het ogenblik zijn ze in restauratie, omdat ze erg waren aangetast door houtworm. En ze worden een keer schoongemaakt. En dan is er hier nog een heel mooi glas- en loodraam. Dat is het oudste van de kerk. Dat stamt nog uit de kerkzaal van voor 1920, voordat Stuit hier bij de uitbreiding van de mijnen deze uitbreiding heeft gerealiseerd. Dan is er nog Maria verschillende keren op stola's, op vaandels in die kast. En natuurlijk bij de verschillende kerstgroepen. Maar in de rechterdwarsbeuk, daar staat een heel mooi Mariabeeldje. Het stamt ook ongeveer uit 1700. Maria kijkt daar heel tevreden. Ze heeft een kind op de arm. Die speelt met een druiventros. Maar ook hier heeft Maria als een koningin een scepter in de hand. En dan een heel andere voorstelling van Maria. Ik wou u op het contrast wijzen. Staat juist in de linkerdwarsbeuk en dat zijaltaar. Dat is overigens waarschijnlijk het oudste Mariabeeld. Ook zo van 1700 of iets daarvoor. Dat beeld is juist van kleur voorzien door dat atelier Houtermans. En ik noem die naam even omdat Houtermans ook afkomstig was uit Voerendaal. Uit Kunrade eigenlijk. En hij werkte in dat atelier van Kuipers in Roermond. Later is hij ook op zichzelf begonnen. Dat beeld aan het zijaltaar is dus zeer oud. We gebruiken het in de huwelijksmis. De bruid gaat daar dan altijd een kaars offeren met een bede om het moederschap. Ik heb met u deze korte wandeling even gemaakt om u te laten zien de rijkdom aan gevoelens die de gelovigen hebben jegens de moeder van Jezus. Soms is ze de koningin, de heerseres, soms is ze de moeder, Een bezorgde moeder, een blije moeder, een angstige moeder om de toekomst van haar kind met pijn in het hart. Soms is ze een vorstin en soms een eenvoudig meisje uit Nazareth. Maar in die voorstelling, op dat linkerzijaltaar, daar is Maria de vechtersbaas. Daar is ze de strijdster. Ze heeft een lans, een speer in de hand en daarmee doodt ze de draak. En dan zult u de eerste lezing van zojuist waarschijnlijk herkennen uit de Apocalypse van Johannes. We lazen het net in een droom, in een visioen, beschrijft Johannes hoe hij een vrouw ziet vluchten met haar kind. Ze vlucht voor de draak die het kind bedreigt. Johannes schrijft het visioen op en stuurt het naar de kerken in Klein-Azië, omdat hij op dat moment vervolging te verduren hebben. En hij wil ze een riem onder het hart steken en zeggen, hou vol, want de overwinning komt, ook als je dat soms niet meer in gelooft. Misschien bedoelde Johannes met de vrouw eigenlijk de kerk in Jeruzalem, die toen de Romeinen in het jaar 70 die stad vernietigden, op de vlucht ging en een onderkomen zocht in de woestijn in Pella, meer speciaal. En de draak staat dan voor het Romeinse Rijk van Nero of Domitiaan, die de christenheid dreigde te vernietigen. De draak wordt verslagen. Die droom van Johannes die blijft een beetje raadselachtig. De eerste christenen die herkenden in die vrouw eigenlijk het liefste en onmiddellijk Maria, die een kind baart. Er werd ook een verband gelegd met Eva, zo'n soort woordspeling. Hè? Door Eva kwam de slang naar binnen en door Maria, en dat is dan het omgekeerde, dat is niet Eva, maar Ave, Ave Maria, werd de slang, de draak, verslagen. Zo wordt in de Apocalypse de strijdbaarheid van Maria geëtaleerd. En dat gebeurde eigenlijk ook in het evangelie dat we lazen. Lucas, die laat zien dat de aankondiging van de geboorte van Jezus met meer geloof werd ontvangen dan die van Jan de Doper. Dat is de strekking van zijn eerste vier hoofdstukken. En hij laat op een gegeven moment beide moeders elkaar ontmoeten, Maria en Elisabeth. En daarbij begint Maria een strijdlied te zingen. Met, als u goed geluisterd hebt, een revolutionaire tekst. Ze bidt dat God de tirannen van de troon stoot, dat hij de rijken met lege handen naar huis stuurt en dat hij de armen overlaat met brood. Dat hij zich het lot aantrekt van degenen die onrecht verduren. Maria komt dus in dat lied van Lucas heel anders naar voren dan een liefelijke moeder, zoals wij haar uit de kerststal kennen. Misschien beminnelijke dame, maar het is bijna een dwaze moeder die opkomt voor haar kind dat onrecht is gedaan. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Dat is iets wat wij keer op keer toch in ons leven ook zelf meemaken. Een vrouw die een kind verwacht, een man die vader gaat worden, die kan boosheid voelen over de wereld waarin dat kind zal opgroeien en zijn geluk zal moeten vinden. Zou niet iedere moeder en iedere vader zorg hebben over het plastic dat tot in de diepste vezels van menselijke weefsels doordringt? Geen zorg hebben over het egoïsme waarmee mensen vooral voor zichzelf opkomen? Over het geweld dat telkens weer oplaait? Met alle tederheid is de jonge moeder een vechtster. Al heel vroeg in de middeleeuwen, in de oudheid zelfs, ontstond het feest van het inslapen van Maria. En er circuleerden verhalen hoe zij te midden van de apostelen in Jeruzalem was heengegaan. Kerken werden al heel gauw aan haar toegewijd, aan haar afscheid. Men kon haar dood niet zien als een verlies. Het moet een feestelijke thuiskomst zijn bij de eeuwige. Lieve kinderen, bij de ingang van de kerk, daar heb je misschien, daar loop je zo tegenaan als je niet uitkijkt, een schilderij gezien van Maria. Daarvoor staat ook een kaarsenbak en daar kunnen de mensen de hele dag een kaarsje komen opsteken. Toen ik dat een keer vertelde op school, stak Elise de hand omhoog en zei, dat doe ik altijd met oma. Die brandt bijna elke dag een kaars voor opa. En dan mag ik er ook een aanmaken en soms ook uitblazen. Dat is lief, zei ik tegen Elise. Maar wat heeft opa daar eigenlijk aan? Tja, zuchtte Elise. Dat vraag ik me ook af. Maar oma zegt, als ik iets voor opa kan doen, wordt de hele dag een beetje fijner. Naar de hemel kun je niet telefoneren, je kunt niet sms'en, maar je kunt een kaarsje opsteken.